Ma Nishma. Een programma met een interview waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Ma Nishma. Dat wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of, wat hebben we gehoord? De presentatie is in handen van Jack van der Tang.
Hartelijk welkom, beste luisteraars, bij het programma Ma Nishma. En mijn naam is Kees van der Vlist en ik neem even het stokje over van Jack van der Tang voor een aantal gesprekken met dokter Anko van Molenbroek. Hartelijk welkom, Anko, in de studio. De aanleiding voor dit gesprek is een boek dat je schreef over de dagen van Elia. In dit boek laat je aan de hand van 1 Koningen 17 zien dat de dagen van Elia een blauwdruk zijn voor de tijd waarin wij nu leven. Ook voor de dagen die we zo met elkaar in deze dagen van corona beleven. De strijd tussen het geslacht van de slang en de strijd, laten we maar zeggen, voor het nageslacht van de Messias. Indrukwekkend boek, hetgeen een doorkijk geeft naar wat zich ook, of misschien moet ik juist wel zeggen, juist wel in de dagen die wij vanaf maart 2020 beleven. Je spreekt over patronen in de tijd, de dagen van Elia. Die laten zien dat de komst van de Messias dichtbij is. Al met al, meer dan voldoende reden, denk ik, om het eens met elkaar erover te hebben. Datgene wat je gevonden hebt in de schrift. Er zijn zoveel meningen die tegenwoordig geventileerd worden, dat er een enorme behoefte is aan het woord van God en wat het woord van God zegt over de tijd waarin we leven. Maar eerst eventjes, Anko. Wie is Anko van Molenbroek?
Ja, Kees, dankjewel voor de uitnodiging ook. Wie is Anko? De luisteraars die zullen inderdaad ongetwijfeld ook mijn naam wel eens meer tegen zijn gekomen in de Parasha, het Leerhuis Radio Israël.
Inderdaad.
Ik ben een van de 5 presentatoren, dus heel regelmatig is mijn stemgeluid ook op Radio Israël te horen. Ik ben in het dagelijks leven werkzaam in het onderwijs, als directeur, bestuurder van een onderwijsgroep. En ik hou me daarnaast ook bezig met sociale veiligheid in scholen. Ik ben gedragsbioloog ook en vanuit die belangstelling, fascinatie voor gedrag, kijk ik ook naar de wereld en het werk wat ik doe.
Ja, je bent met de Bijbel opgegroeid?
Ja, zeker. Ja, van jongs af aan.
Ja. Mooi. Ja. Ja, je bent getrouwd, heb kinderen?
Ja, ik ben getrouwd met Marta.
Mm-hmm.
Bijna 30 jaar inmiddels.
Kijk.
En we hebben samen 3 kinderen gekregen en inmiddels ook een schoondochter. En onze oudste zoon met zijn vrouw, die wonen in Canada, zijn geëmigreerd. En die hebben daar ook een zoon gekregen, dus ons eerste kleinkind.
Ja,
en
dus
helaas.
Ik zit tegenover een trotse opa.
Je zit tegenover een opa, inderdaad.
Ja.
En helaas kunnen we er niet naartoe.
Dat is jammer.
Dat is echt jammer. Ja. Maar goed, we hopen dat op betere tijden wat dat betreft.
Ja.
We hebben een zoon ook in Spanje wonen. Ook een eind weg.
Ze zijn wel een eind weg gevlogen, ja.
Ja, inderdaad. Ja, ja. En de jongste die woont bij ons boven op kamers.
Ah, oké.
Okay. Dus die is dichtbij gebleven.
Dicht bij de hand.
Ja,
ja mooi. Ja. Wanneer ben je in aanraking gekomen en hoe ben je in aanraking gekomen bijvoorbeeld met Israël?
Ja, dat is wel bijzonder, vind ik.
Mm-hmm.
Ik ben opgegroeid ook geestelijk gezien ook in de gereformeerde gemeente.
Mm-hmm.
Daar ben ik opgegroeid, ook tot geloof gekomen, geestelijk gegroeid en op een zeker moment. Merkte ik, krijg je belangstelling ook voor de plek van Israël in de schrift. En ik herinner me nog heel goed, we hadden het op een gegeven moment in een lezing, een studie, ook over het Vrederijk, Messiaanse Rijk. En toen sprak ook de voorganger. Hij zei van ja, wij geloven dat de profetieën over de eerste komst van de Messias ook letterlijk zijn vervuld. En waarom doen we dat dan ook niet mede over zijn tweede komst? Oeh. En dat was, ik ben ook wel een rationeel iemand, dus dat was voor mij ook wel een goed argument
ja.
om er anders naar te gaan kijken. En sindsdien ben ik het ook veel, veel letterlijker gaan nemen als eerste.
Ja.
En zo gaat de zoektocht verder en ontdek je dat het in de schrift draait om Israël. En de betekenis daarvan ook uiteraard ook in de Messias van Israël.
Ja.
Maar ook in de heilsgeschiedenis merk ik dat steeds weer de rode draad is.
Ja, ja. Nou, bijzonder dat je dan op zo'n manier eigenlijk weer bij de les getrokken wordt door de Heere God, hè?
Ja.
Ja. We hebben het net al eventjes over gehad. Je bent presentator ook van het Leerhuis. Wij kennen elkaar wat beter. We wonen beide in Bodegraven en hebben al wat wandelingetjes erop zitten. Ik weet dat je enorm druk bestaan hebt. Je hebt verschillende functies die je vervult. Daarnaast heb je nog een aantal hobby's. Maar wat is nou je motivatie om één keer in de 4-5 weken ook nog eens een keer naast je drukse werkzaamheden een programma voor het Leerhuis te verzorgen? Want dat vergt nogal wat tijd in de voorbereiding en dergelijke.
Ja, dat klopt. Dat klopt. Nou, ik wil allereerst zeggen van, ik hou er niet van om stil te zitten, dus dat heb ik eigenlijk ook nooit gedaan.
Nee.
En ik heb ook wel geleerd om het niet als drukte te beschouwen,
okay.
Maar gewoon om de dingen te doen die ik mag doen. En dan kan de een meer aan dan de ander, dat is ook zo. Dus ik probeer mijn tijd ook, mijn taken goed te managen. En daardoor ben ik ook in de gelegenheid ook om andere dingen te doen naast mijn werk.
Mm-hmm.
Ik kan ook goed focussen, dus ik kan me ook in die zin afsluiten als ik ergens mee bezig ben.
Ja.
Ik studeer graag, en dat is denk ik het allereerste. Dat is aan de ene kant. Het studeren en tegelijkertijd ook, zeg ik ook eens, ik heb ook de gave van onderwijs geven gekregen.
Mm-hmm.
Dus datgene wat ik zelf ontdek, dat deel ik ook graag uit.
Okay.
En vandaar ook zoiets als het Leerhuis, maar mm-hmm. ook het schrijven van artikelen en boeken. Voor mij ook ik zou bijna zeggen, soms ook een vorm van ontspanning is.
Ja, je zou het haast niet zeggen als je een boek leest, maar...
Nee.
Ja, en daarnaast spreek je af en toe ook nog wel in gemeentes, begreep ik, hè?
Ja, dat klopt. Ja. Met name, of eigenlijk vooral nu in Messiaanse gemeentes op de Shabbat.
Ja, mooi. Nou, we maken maar een stapje even over naar het boek wat je geschreven hebt. Want dit is niet je eerste boek. Waar komt de liefde voor het schrijven vandaan? Dit is je tweede boek. Je hebt het eerste boek over Esau. Dit is Edom.
Ja.
Hij is Edom, heb je geschreven. Ik moet zeggen, een lijvig werk. Maar waarin je heel diepgaand over de strijd tussen Esau of Edom en de Heere God en het volk van Israël spreekt. Mm-hmm. Maar ook dit boek heb je ik denk dat je wel een poosje mee bezig geweest bent. Waar komt je liefde vandaan voor het schrijven?
Het is eigenlijk heel geleidelijk aangegaan. Ik heb in 2012 een promotieonderzoek afgerond, ook op het gebied van gedragsbiologie.
Mm-hmm.
En eigenlijk denk ik, ik heb daar leren studeren, leren onderzoeken. Op een gegeven moment werd gevraagd om een keer een lezing te verzorgen of een studie te doen. En ik begon toen in Genesis. Genesis 36 over de geslachtsrekening van Esau. Nou, als je mm-hmm. dat leest, dan denk je van waarom staat dat in de Bijbel? Wat moet ik hiervan van leren? Wat vertelt dit?
Ja, mijn vader sloeg altijd dat soort stukjes over.
Ja, ja.
ja.
Je hebt wel eens meer stukjes dat je zelfs na jaren hoort van, oh, dat heb ik nog nooit zo gelezen.
Ja, precies. Ja, ja. Ja, en die geslachtsrekeningen waren niet altijd. Ja. Ja. Maar goed.
Ja, dus dat stukje analyseren van bijbelteksten. Ik ben eigenlijk gefascineerd door van die onbekende bijbelteksten of dingen waarvan ik van, ja, waarom staat het er? Wat betekent het?
Ja.
En zo ontstond op een gegeven moment zo'n lezing. En dan wordt er gevraagd van, heb je het ook opgeschreven? Nou, dat had ik op dat moment niet.
Ja.
Maar van lieverlee ben ik gaan schrijven. En toen ontdekte ik dat schrijven en studeren een soort synoniemen zijn. Hè? Dat is, ik schrijf om te studeren en ik studeer om te schrijven. Uiteindelijk resulteert dat in een boek. Nou, daar bleek ik inderdaad ook zo te schrijven dat mensen het graag willen lezen.
Ja.
Dus zo is Esau ontstaan. Inderdaad een lijvig boek. Het gaat niet alleen maar over Esau, Edom, maar vooral ook over Amalek. En de patronen in de tijd ook die daar zichtbaar zijn in de schrift.
Ja. Ja.
En daar heb ik inderdaad 4 jaar over gedaan.
Ja. Ja. Dat eerste boek, Esau, hij is Edom, dat heeft nu meer of meer voor mij als geïnteresseerde lezer een vervolg gekregen. Was je nog niet klaar met het boek rondom Esau en Edom? Of nou, moet ik dat anders zien?
Ja, ook dat is weer, je zou misschien wel zeggen, geleid.
Ja.
Ik merk gewoon dat ik met Esau krijg je kennis ook van de tijd, van de heilsgeschiedenis. Niet alleen maar zoals het in de schrift staat, maar ook de tijd na de Bijbel, hè, na de Bijbeltijd.
Ja.
Vervolgens, was in 2016 was dat boek verschenen en kreeg ik op het moment weer een verzoek om een studie te doen, in dit geval over Elia.
Mm-hmm.
En dan heb ik weer dezelfde, dan raak ik weer verwonderd en dan vraag ik me af van, maar wat gebeurt hier? Waarom staat dit hier? Als je kijkt naar Elia, die in 1 Koningen 17 voor het eerst in de schrift naar voren komt. En hij wordt daar gepresenteerd als een profeet die met gezag, die daar al jaren bekend is. En dat was hij ongetwijfeld in Israël ook, maar niet in de schrift. Nee. En dat fascineert me dan van, wat maakt dat Elia daar op dat moment naar voren komt?
Ja.
Ja, en zo ontstaat dan volgens een tweede boek.
Ja, min of meer ineens, hè?
Ja.
Ja, is hier. Ja, want mijn volgende vraag zou geweest zijn, je nieuwe boek heeft de titel Dit zijn de dagen van Elia meegekregen. Hoe ben je ertoe gekomen om het te schrijven? Maar goed, dat is inderdaad inmiddels duidelijk. Je kreeg een vraag om daar iets over te schrijven, om iets over te zeggen. Dat heeft uiteindelijk weer vanuit je nieuwsgierigheid. Van waar komt hij ineens vandaan? Of zie ik dat verkeerd?
Ja, klopt.
Ja, je hebt al een aantal jaren over het boek geschreven. Vandaar ook de diepte die je in het boek neergelegd hebt. Tegelijkertijd, je hebt er 4 jaar over gedaan, zeg je. Tegelijkertijd lees ik heel veel actualiteit ook in je boek. Als bijvoorbeeld ook de tijd rondom corona, de tijd waarin je wil leven. Is je boek wel af?
Ja, dat is het zeker.
Ja.
Op een gegeven moment merk je van, dan voel ik echt wel een drang van, het moet nu klaar. Het moet ook gewoon gepubliceerd worden. Mm-hmm. En natuurlijk, het gaat alleen over 1 Koningen 17. Met heel veel verbanden dwars door de schrift heen.
Ja.
Maar je zou natuurlijk met even veel liefde ook nog verder kunnen. 1 Koning 18 en 19 enzovoort. Het leven van Elia. Ja, maar daar was het boek niet naar.
Nee.
Zo gaat dat.
Ja, je moet ergens een keer een punt zetten.
Je moet ook ergens een keer een punt zetten. En ik merkte ook wel van de zomer, toen het hele gebeuren rondom corona ook speelde en speelt, dat het ook nodig was om het te laten verschijnen.
Ja. Waarom nodig?
Omdat ik toch patronen ook in de geschiedenis, in de tijd beschrijf en ontdekt heb, die belangrijk zijn voor deze tijd. En als ik één voorbeeld geef, dan begin ik gewoon bij het begin ook van, wat maakte nou dat Elia in zijn dagen op dat moment voor koning Ahab ging staan en zei van ja, er komt voorlopig geen regen. En dan ben ik teruggegaan van wie was Ahab dan? Wat voor dagen van Ahab zijn dat? Ahab en Izebel uiteraard. En dan zie je eigenlijk vanaf, als je terugredeneert naar uiteindelijk Jerobeam en koning Salomo, dan zie je een aantal principes als het ware in die tijd, in het leven van het huis van Israël, die belangrijk zijn ook voor onze dagen. En dan denk ik bijvoorbeeld het feit dat vanaf Salomo eigenlijk alles verdeeld werd. Ja. Er komt verdeling in de twee huizen, er komt verdeling in de godsdienst, er komt verdeling in het land, verdeling in het volk. Ook zelfs binnen het leger zie je dat.
Ja.
En zo zie je dat het van kwaad tot erger gaat.
Mm-hmm.
En uiteindelijk kom je bij Ahab terecht, de zevende koning van Israël. En dat is eigenlijk het absolute dieptepunt. Als je leest dat de twee zonen van Giel, de herbouwer van Jericho, mm-hmm. dat die sterven. Nou, dat zijn. Dus ik heb in die tijd een stuk of vijf van die stappen gedefinieerd, ontdekt. Aan de hand van het laatste gedeelte van 1 Koning 16. Waarin je een tijd kunt karakteriseren van een ontwikkeling in de samenleving. En diezelfde stappen die zou je ook gewoon nu naast onze samenleving kunnen zetten.
Oké. Okay. Dat voert nu denk ik eventjes nog te ver. Daar komen we straks ongetwijfeld nog een aantal keren op terug. Ja. Het is bijna verleidelijk om de stapje nu al te maken. Maar wat mij opviel tijdens het lezen van het boek, is dat ik bedacht van, het kan haast niet 4 jaar geleden zijn dat je met dit boek begonnen bent. En dat het nu uitkomt. Het lijkt wel alsof het... zo heb moeten zijn, al 4 jaar geleden, dat God met je aan de gang gegaan is. Mm-hmm. Om dit boek, wat op dit moment zo ongelooflijk actueel is, wat de tijd beschrijft, wat de patronen beschrijft, in de tijd waarin we leven. En dat veel meer doorkijkjes geeft dan dat ik me ooit had kunnen bedenken. Dat geldt voor mij ook. Ja. Dat geldt voor jou ook. Ja,
als je aan begint, weet je dat ook niet.
Nee.
Ik heb dat ook allemaal niet bedacht.
Nee.
En eerlijk gezegd, dat...
Het moet je haast verrast hebben.
Ja.
In maart, april.
Ja, het gaf iets van herkenning bijna.
Wow.
Dat je denkt van, ik was inderdaad niet verrast wat er gebeurde.
Oké. Okay.
Wel, ja, je ziet wel als het ware met open ogen te kijken van wat gebeurt hier.
Ja.
Maar ik geloof ook dat ik verder kijk dan alleen maar datgene wat gezegd wordt of gedaan wordt.
Mm-hmm.
En dat je dan vervolgens ook in de hele wereld dezelfde patronen gaat zien in aanpak, noem maar op.
Ja.
Waarvan ik denk van, dit is niet... Hier mis ik een stuk ratio, hier mis ik een stuk logica.
Ja.
En wat ik inmiddels geleerd heb, ook uit de schrift, als het gaat over machten en krachten...
Mm-hmm.
Paulus spreekt ook heel nadrukkelijk over, we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Ja. Dat heb ik al in het boek van Esau al heel nadrukkelijk gemerkt.
Ja.
Maar dat geldt nu nog steeds. Ja. En dan is de vraag van, wat voor machten, wat voor krachten zijn hier aan het werk ook?
Ja, ja, eigenlijk had je op de eerste pagina van je voorwoord, had je mijn aandacht al te pakken. Je schrijft daar, elke mens komt als een balling in de wereld en is op weg naar het beloofde land. Ja, daar schrijf je nogal wat, hè? Wat bedoel je precies met die woorden? Ik heb me nooit zozeer een balling genoemd. Ik heb een vrij leven. Ik mag staan, en tenminste tot voor kort.
Ja, ja.
Laat ik het zo maar zeggen.
Ja.
Wat bedoel je daar precies mee?
Ja, dat is een mooie vraag. Het mooie is natuurlijk dat een voorwoord altijd achteraf wordt geschreven.
Dus,
ik heb het geschreven met de kennis die ik toen ook had.
Ja.
En nu ook heb.
Ja.
Wat ik... In de schrift zit ook een balans tussen, laten we zeggen, vorm en wezen. Tussen vorm en inhoud. Tussen lichaam en ziel. Die twee, die horen als het ware bij elkaar. En... daarnaast is een patroon in de Bijbel dat, als het gaat over de ballingschap, en ook de verdrukking in Egypte als een vorm van ballingschap. En je ziet het elke keer weer terugkomen. Tot en met zelfs de mens, hè, als persoon die in deze wereld komt. En als het ware als een balling, als iemand die niet verbonden is met de eeuwige ter wereld komt. En zijn leven door de woestijn van het leven ook loopt. Met in die woestijn, hè, de roep, in, hè, het, de stem van de roepen in de woestijn. Mm-hmm. Om bij de eeuwige weer terug te komen. Hè, dus om terug te keren, om teshuva te doen. En dat geldt voor ieder mens. Als je vergelijkt, even de woestijn, ja, toch neemt, ja. Egypte, ballingschap, dan vindt daar een uittocht plaats en dan gaat het ook door de Schelfzee heen. He, dus door het water, mm-hmm, kom je op het droge terecht. Of eigenlijk, he, dus, maar zo is het bij de geboorte van de mens natuurlijk ook net zo goed, die vanuit het vruchtwater, he, door de donkerte heen, mm-hmm, op het droge terechtkomt. Ja. Dus je ziet daar dezelfde patronen uit in. Hè. Johannes die zegt ook van, of de Heer Jezus zegt tegen Nicodemus, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, hè, enzovoort. Mm-hmm. Dus ook dat is een patroon wat je in de schrift ziet. Hè, dus wat ik dan ook zeg is van, niet alleen Israël ging op een gegeven moment in ballingschap, maar heel deze wereld is in ballingschap, waarin de roep klinkt, keer terug naar de eeuwige. En toen God de wereld schiep, toen maakte hij een huis voor zichzelf. Een huis, mm-hmm, een huis voor zijn shegina, zijn heerlijkheid.
Waarin wij mogen wonen.
Waarin wij mogen wonen, maar waarin ook het verlangen gelegd is in de schepping om terug te keren naar de schepper. En dat we dat niet allemaal doen, dat heeft uiteraard ook te maken met onze eigen keuzes. Maar de roep klinkt wel. En daarom zeg ik van, ieder mens is een balling die op weg is, als het ware, naar het beloofde land. En de vraag is, keren we halverwege terug?
Maar hebben wij het als mensen niet heel vaak, even om in de vergelijking te blijven dan, Israël werd op een gegeven moment als ballingen weggestuurd, mm-hmm, naar Babel. En er kwamen er een paar terug en de rest vond het prima, daar in Babel. Ja. Hebben wij het niet prima?
Dat is een goede vraag.
Er zijn natuurlijk talloze mensen en ik laat mezelf er soms ook nog wel eens toe rekenen. Mm-hmm. Ook vaak. Ja. Ik voel me hier prima thuis.
Ja. Ja. Als we ook niet weten dat we ballingen zijn, ja, hè, en je hebt het goed, ja, dan blijf je ergens. En dat is nou, ja, precies ook, de schrift zegt ook van, een overblijfsel keer terug.
Ja.
Ja. Maar de roep komt tot iedereen om terug te keren.
Ja. 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 Alleen niet iedereen die weet het.
Dat is,
of hebben we dan, hebben we dat gevoel meegekregen misschien?
Dat geloof ik zeer zeker. Het is, ja, is een verlangen naar eenheid, naar heelheid, naar harmonie.
Ja.
Om één te zijn ook met de schepper, of je daar nu in gelooft of niet.
Ja.
Ja. Ja.
We zoeken dat in welke godsdienst we ook hebben.
Ja. Ja.
We zoeken dat allemaal.
Ja, ja, precies. Ja,
uiteindelijk naar die roep. Ja. Ja. Je schrijft ook in het voorwoord over je eerste boek. Nee, mm-hmm. Esau, hij is Edom. Esau is het type van de natuurlijke mens. En de mens die leeft voor het Heer en nu. Zijn broer Jacob, dat is de geestelijke mens dan. Nou ja, er worden nog wel eens vraagtekens bij gezet natuurlijk. Want die is ook over het algemeen niet altijd de braafste. Maar dat vraagt om uitleg. Als we naar Esau en Jacob kijken, zouden we veel meer sympathie eigenlijk voelen voor Esau. Die op een verschrikkelijke manier door zijn broer Jacob bedrogen wordt. En daarbij gaat hij ook nog zomaar eens te zeggen, niet altijd even koosje om met zijn schoonvader.
Ja, je vraag is van, hoe denk je daarover?
Ja, ja. Bleef even stil, maar.
Ja. Ja. Ja, weet je, dit vind ik altijd zo mooi, want wij zijn zo gewend om op die manier te denken.
Ja.
Maar dan zien we volstrekt over het hoofd dat er staat dat Jacob was een oprecht man en hij woonde in tenten.
Ja, maar goed, aan de oprechtheid van Jacob, daar kunnen we toch wel echt wel vraagtekens achter zetten.
En hoor. De vertaling van zijn naam, die wordt ook wel volger genoemd, Jacob,
ja,
de hielhouder. Wij denken dat hij Esau geen plaats gunde.
Mm-hmm.
Tegelijkertijd, degene die hem bedriegen noemde, was Esau zelf. Niemand anders. Dat is wat Esau vreemde, als het ware.
Oké.
Daarmee praat ik uiteraard niet al het gedrag goed of wat dan ook. Maar ook de manier waarop hij met zijn schoonvader omging. Ik heb dat nog niet zo lang geleden ook in een leerhuis uitgewerkt. Daar blijkt dan toch wel iets anders te zitten als je goed naar de tekst kijkt. Als je de tekst goed leest en exegetiseert, is er wel meer dan één uitleg als het ware mogelijk. En dan zie je dat Jacob eigenlijk door alles heen opgedrukt steeds op gericht is op het welzijn van de ander, het welzijn van de wereld. Namelijk, hij verstond zijn roeping om er voor de ander te zijn, om daarin ook het voortouw te nemen. Als we praten over het eerste geboorterecht, dan is dat niet zomaar een pretje. Dat is niet zomaar iets wat een gave is, waardoor je de leiding krijgt over de familie, waardoor je een dubbel bezit krijgt. De erfenis, die heb je dan ook nodig, want je hebt ook meer kosten, om zo maar te zeggen. Het is ook een opgave, namelijk om de wereld, maar de familie, de wereld te leiden ook in de woorden van de Torah, in de bedoeling van de eeuwige, om de wereld weer terug te brengen bij de eeuwige. Dat is niet niks.
Mm-hmm.
En daar zullen vele mensen zouden daarvoor van afschrikken. Maar niet Jacob, want die zag het gevaar dat als je alleen maar het hier en nu beleeft, als je alleen maar bezig bent met de dingen van nu en het goed hebt en dergelijke, dan kom je niet terug bij de eeuwige. En dat leidt uiteindelijk naar de dood. En dat zag Jacob. En Jacob die wilde dat voorkomen. En ook als je, ik heb laatst ook gepreekt over Genesis 25, ook die parashia, mm-hmm. de toldot, over Jacob en Esau.
Ja.
Als je dat stukje waar Esau zijn eerste geboorterecht verkoopt, dan zie je, dan gaat dat over Esau in de eerste plaats. En niet over Jacob, die een soort handige verkoper is.
Mm-hmm.
Maar dan zie je daar eigenlijk de zorg van Jacob in. Van ja, als Esau zo doorgaat en hij krijgt het eerstgeboorterecht, wat komt er dan van deze wereld terecht? Komt er dan überhaupt wel een Messias?
Denk jij dat dat echt door zijn brein gegaan is op dat moment?
Nou, daar kan ik niet in kijken.
Nee, je moet even je zin afmaken, sorry. Ja.
Ja, dat is heel, heel fascinerend. Want
ja.
De Torah is met de Torah is de wereld geschapen. He, dus het is niet alleen maar Bijbelse geschiedenis, maar er worden andere dingen verteld.
Mm-hmm.
Kan psychologisch zijn, maar vooral ook van hoe God zijn weg gaat met de mens in deze wereld. En vandaar dat ik ook zeg van Esau is het type van die natuurlijke mens.
Ja.
De mens op weg naar, ja, ook als balling naar het beloofde land. Maar de vraag is, ga je onderweg zwerven zoals Kain?
Mm-hmm.
En je denkt van mijn zonde is te groot geweest. Of kom je terug bij de eeuwige?
Ja, dat is een mooie zin.
Ja.
Die me vertelt. Ja, ga je zwerven door de wereld in? Of kom je terug bij de eeuwige?
Ja.
Ja. Dat is eigenlijk de belangrijkste vraag in ons leven, denk ik wel.
Dat is de vraag ook van de schrift.
Ja. Ja. Dat is mooi. Ja. Ik heb een volgende vraag. We hebben er nog wel een paar, hè? Maar je schrijft iets wat ik niet begrijp. Dit is een van de dingen die ik niet begrijp. En daarom hebben we dit gesprek ook. Je schrijft daar in je voorwoord: ik laat in dit boek zien dat de teshuva mogelijk is op de helft van de tijd. Nou, dat vraagt om een verklaring.
Ja.
Of komen we daar later op?
Ja, ongetwijfeld komen we er ook later op. De kern zit er hierin over de halve tijd. Of de helft van de tijd.
Mm-hmm.
Ik heb daar ook woordstudie van gemaakt, ook over de helft. En als er in de Bijbel gesproken wordt over de helft van de tijd, dan is dat het moment van terugkeer. Dan is dat het beslissende moment,
mm-hmm.
waarop een keuze gemaakt moet worden. Ga je mee of ga je terug?
Zoals bijvoorbeeld Rut?
Rut. Nou weet ik niet of daar gesproken wordt over de helft. Dat ben ik daar niet tegengekomen. Nee, maar dat is wel een keuze ook inderdaad. Ja. Nee, maar het mooiste voorbeeld in de schrift is gewoon de uittocht uit Egypte. Mm-hmm. Want die vond plaats op de helft van de helft van de helft van de helft.
Even uitleggen.
Even terug, hè?
Ja, vertel.
Ja. Die vond plaats op de helft van het jaar. De zevende maand.
Ja.
En die werd vervolgens tot de eerste maand van het kerkelijk jaar. Van het nieuwe jaar.
Ja.
Maar het was de zevende maand. Dus de helft van het jaar. Dat is op de helft van die maand. Namelijk de 14e, 15e Nissan.
Ja.
Vervolgens was het op de helft van de dag, namelijk de nacht. En tenslotte was het om middernacht. Hè, dus op de helft van de nacht.
Tja.
Dus je ziet...
Wat zeg je dat?
Nou, dat is het ultieme moment van uittocht. Er was geen ander moment waarop Israël uit Egypte had kunnen terugkeren dan dat moment. En dat geeft ook direct de essentie van de helft weer. Je hebt het net even over lichaam en geest, over vorm en inhoud. Over vorm en wezen. Hè, dus de wat het werkelijk betekent, dat kan iets abstract zijn. En dat wordt in de tijd wordt dat geconcretiseerd. Dat wordt daar zichtbaar gemaakt of in de vorm van de helft of in de vorm van een lichaam of wat dan ook. Maar het lichaam is een verbeelding van de geest, van het wezen, van wat het werkelijk betekent.
Mm-hmm.
En zo is dat hier ook. Als Israël uit Egypte trekt op de helft van de helft van de helft van de helft, dan is dat het uiterste. Ja, als je in de Joodse mystiek, waar heel veel inderdaad echt, als je daar eenmaal in thuis raakt, dan ga je heel veel van die dingen zien ook in de schrift. De eeuwige is de ene. Dus het verbeeldt ook de één. En deze schepping is de twee, de tweeheid, de dubbelheid. Niet voor niets is het woordje Bereshit begint met de letter B, bet, met de twee. En de twee verbeeldt ook het huis. Ja. Dus je ziet al in de taal, dat is de verbinding ook tussen het wezen en de werkelijkheid. Hè, of wat wij waarnemen als de werkelijkheid.
Ja. Ja.
Daar zit het woord tussen. En dat die letter twee, die beet, dat is het huis, dat is de schepping, heeft dus alles met de tweeheid te maken, met de dubbelheid. En de roep van de eeuwige is om weer terug te komen. En het moment waarop we terug kunnen komen is de helft van de tijd. En nogmaals, daar hoeven we niet op te wachten, want we weten onze eigen helft niet.
Nee.
Dus elke dag is de helft van de tijd.
Wow.
Ja.
Mooi.
Dus elke dag worden we opgeroepen om de shuva te doen, om terug te keren.
Ja, mooi. Ik heb nog een laatste vraag voordat we nog even naar de muziek gaan luisteren. Ik heb ooit een vriend gehad die de gewoonte had om, wanneer hij iets probeerde uit te leggen, hij dan met voorbeelden kwam om het nog duidelijker te maken wat hij eigenlijk bedoelde. Het probleem is echter dat naarmate hij in dat soort beelden ging spreken, ik hem steeds minder ging begrijpen. En daar stond hij ook een beetje bekend dat, zoals wij dat noemden, hij vertelde alles ongeveer in gelijkenissen. Om het mij onduidelijker te maken. Waarom ik dit zo vertel, is op pagina 14 van je boek schrijf je: het huis van Israël is de kant van het lichaam. En het huis van Juda is de zielkant. Het is niet voor niets dat Juda nog steeds zichtbaar is, maar dat Efraïm is verdwenen. Met andere woorden, de ziel is zichtbaar en het lichaam is onzichtbaar. Je zou eigenlijk andersom verwachten. Heb je jezelf niet vergist?
Ja, de vraag is, is het lichaam werkelijk onzichtbaar? Of hebben we het nog niet goed gezien?
Jij schrijft het.
Ja, dat weet ik.
Ja.
En ik begrijp dus dat ik op moet passen met voorbeelden bij jou. om het niet ingewikkelder te maken. Maar het is precies wat ik net ook zei. De geestelijke kant en de lichamelijke kant. De inhoud en de vorm, het wezen en de werkelijkheid of de concretisering daarvan.
Ja.
En dat zie je dus ook terug in die twee huizen, Israël en Juda. Paulus die zegt over de Joden, over het huis van Juda uiteindelijk, van aan hen zijn de woorden van God toevertrouwd.
Ja.
En dat is nog steeds zo. Als het gaat over de Torah, over de bestudering van de Tanach.
Is dat het huidige Israël wat we nu zien?
Ja, misschien is dat weer een discussie die we wat verderop in de interview kunnen doen.
Prima.
Voor nu is zoals ik het zie, Efraïm is opgenomen onder de heidenvolken. Is daarin opgegaan als het ware. Mm-hmm. En ik zeg tegenwoordig, ze zijn daar gezaaid. En diezelfde Paulus zegt ook, van als een lichaam gezaaid wordt, dan vergaat dat uiteindelijk.
Ja.
Maar wel met de bedoeling dat het vrucht gaat dragen. He, dat er een nieuw lichaam komt.
Mm-hmm.
De Heer Jezus zegt ook van, als het tarwegraan valt en sterft, dan kan het geen vrucht dragen.
Mm-hmm.
Efraïm betekent ook dubbele vrucht.
Ja.
En de belofte van de profetie van Jacob over Efraïm is dat het tot een veelheid van volken zal worden.
Ja.
Dus de vraag is van waar zien we dat lichaam dan in deze wereld? Alleen het is niet meer zichtbaar zoals het huis van Israël in de tijd van Agab en Izebel.
Nee. Nou, laten we het daar dan even bij houden. Het roept nog veel meer vragen op bij me, maar we zijn er nog lang niet. Weet je, we gaan eerst even luisteren naar de muziek.
Wij zijn een volk met een bestemming, maar al jaren onderweg. We begonnen ooit als slaven, en toen kwam God en deed ons recht. De bevrijding was spektakel, na 10 plagen pas groen licht. Onze voeten in de zandzee en de zon in ons gezicht. Nog één rivier, nog één rivier, nog één rivier en dan zijn we thuis. Toen we bij de oever kwamen, wachtte ons geen groots onthaal. We dachten net, we zijn er bijna, maar God zei nog niet helemaal. Dus wij terug weer die woestijn, om te sterven in het zand. En om kinderen te krijgen, kinderen voor de overkant. Nog één rivier, nog één rivier, nog één rivier, en dan zijn we thuis. 40 jaar moesten we lopen, het was een levenslange tocht. Onze straf voor alle ruzie die we met God hadden gezocht. En toen alles terugbetaald was, ging het water aan de kant. Was het tijd om thuis te komen in het onbekende land. Een bestemming en al jaren onderweg. Om me heen lopen de mensen aan wie ik mij heb gehecht. Mijn woestijn kent stroken asfalt, neonlichten en vertier. Krijg ons leven of we God zijn, tot we staan voor de rivier. Want elke stap die brengt ons dichter bij de grote oversteek. Iedereen gaat als het tijd is, iedereen moet hier doorheen. En bij elk afscheid op de oever loop ik met wie blijven terug, met de tranen in mijn ogen, maar de hoop steeds in mijn rug. Want ik weet, nog één rivier, nog één rivier, nog één rivier. En dan ben ik thuis, dan ben ik thuis. Nog één rivier, nog één rivier, nog één rivier. En dan ben ik thuis, nog één rivier, nog één rivier, nog één rivier. En dan
Een prachtig lied wat we zojuist gehoord hebben van Martijn Buwalda. We gaan weer verder met het interview, met het gesprek wat we samen hebben. En in de inleiding begin je met het lied van Robin Mark. Met de titel This is the Days of Elia. Als een lied van hoop. In de daaropvolgende episode schrijf je over This are the Days of Elia van de verschrikkelijke rampen die de laatste 20 jaar hebben plaatsgevonden. Zoals de genocides in Bosnië, de golfoorlogen, de terroristische aanslag op Twin Towers, de gruweldagen van IS en de schijnbaar ononderbroken vluchtelingenstromen. En last but not least, de angst bij velen rondom het virus dat de mensen uit elkaar en naar buiten en naar binnen drijft. Je stelt jezelf vervolgens de vraag die velen zich in deze dagen stellen. Wat is dat nou eigenlijk gaande? En mijn vraag die ik daaraan zou willen verbinden is, hoe verbind jij nou de dagen van een leer die blijkbaar spreken van hoop en wanhoop aan elkaar? Kijk jij er tegenaan?
Dat heeft eigenlijk vooral te maken met de wat ik ontdekte over de plek van Elia ook in de schrift. Ja, ik heb in het begin al gezegd van deze profeet is samen met Mozes de belangrijkste profeet in de schrift. Hij komt in 1 Koningen 17 zo onverwachts als het ware plomp verloren het verhaal binnen.
Mm-hmm.
En eigenlijk ook om nooit meer weg te gaan. Ook al is hij opgenomen, is hij opgevaren naar de hemel.
Mm-hmm.
En Malachi spreekt over de Elia die komen zal.
Ja.
En we weten ook, hè, Johannes de Doper, ook als, als de Elia die komen zou. Hij wordt verwacht. Hij, als de voorloper van de Messias. De rabbijnen doen dat ook. Het Joodse volk verwacht de Messias en de voorloper, de profeet Elia.
Ja.
En wat ik ontdekte, we hadden het net even over lichaam en geest. Hè? De zielkant van Juda, mm-hmm, en de lichaamskant van Ephraim. En eigenlijk zeg ik van Elia is degene die met de ballingen meegaat. En dat zijn niet mijn woorden, maar dat is ook de woorden van de overlevering. Elia is degene, is de profeet, de man die met de ballingen meegaat. Mozes is de man van de Torah. Elia is de profeet van de ballingschap. En hij brengt de ballingen weer terug bij de eeuwige. Dus als het gaat over die tijd van ballingschap,
mm-hmm,
die we sowieso in ons eigen persoonlijke leven kunnen hebben, maar ook in het leven in deze wereld,
ja,
een grote ballingschap zou je kunnen zeggen, daarin is de stem van Elia de roepende in de woestijn. Bereid de weg van de Heer,
mm-hmm,
want hij komt. En dat zijn dat zijn eigenlijk die woorden van hoop in de wanhoop, in de ballingschap van deze wereld.
Ja, als ik daaraan denk, dan moet ik denken, eigenlijk moeten we weer terug daar waar het begon. We zijn verbannen vanuit de hof. En God wil ons,
ja.
Kan ik het zo zien bijvoorbeeld, dat hij ons terug wil hebben.
Jazeker, ja.
Op de plek waar hij ons eerst neergezet heeft.
Ja. Absoluut. En tegelijkertijd heeft hij ook gezegd in dat uitdrijven uit de hof. Al is het dan een weg met doornen en distelen omtuind.
Mm-hmm.
Adam krijgt wel de opdracht. Die opdracht blijft nog steeds staan om de wereld te beheren en te leiden. De koning van deze wereld. Ik zeg wel eens, Adam was eigenlijk een bruggenhoofd in deze schepping om de schepping weer terug te brengen bij God. En hij heeft dat doorgegeven aan zijn nageslacht. De 10 koningen voor de vloed. En uiteindelijk Abraham, Isaac, Jacob, Israël.
Ja.
En zo zet de heilsgeschiedenis zich voort.
Ja. Ja, zo kun je natuurlijk ook zien ten aanzien van bijvoorbeeld Israël. Wat verbanning is, wat de ballingen zijn die nu in deze wereld. Nou ja, we zien nu, we leven in de tijd van Alia.
Ja. Hè,
dat God zijn volk aan het terugbrengen is.
Ja.
En dat hij de ballingen vanuit zijn volk weer terugbrengt in het land van Israël. Ja. Dat is ook zo'n patroon dan.
Dat is ook zo'n patroon.
Oké. Maar ik hoor nog dat er iets achteraan komt.
Ja, bij je. Het is ook weer het patroon, ook weer de, als het ware, wat we zien gaat niet alleen maar over het volk Israël, maar in hen ook over ons allemaal.
Ja.
Ook over ieder mens in deze wereld.
Ja.
En zo mogen wij, als het ware, samen uittrekken of terugkeren met de Israëlieten.
Ja, uiteindelijk naar de ene.
Ja.
Ja. Mooi beeld, mooi beeld. Je geeft wat verderop de raad om wanneer we willen weten hoe we in deze verwarrende tijd, wat we in deze verwarrende tijd moeten doen, om Israël en Jeruzalem als uitgangspunt te nemen. Nou, dat vraagt om een verklaring, denk ik, want nou ja, hoezo Israël en Jeruzalem als een uitgangspunt voor de tijd waarin wij leven?
Het gaat niet alleen om de tijd waarin wij leven, het gaat erom ook wat de schrift ons laat zien. En daarin is Jeruzalem de plek waar hij wil wonen. Dat is zoals hij dat ook gezegd heeft. Hè? Niet voor niets is Jeruzalem de plek waar hemel en aarde bij elkaar komen. Het middelpunt van de wereld. En heeft hij het land Kanaan als zijn persoonlijk eigendom ook. Ziet hij als zijn persoonlijk eigendom. Kijk, heel de wereld is van de Heer. Hè? De aarde is des Heeren en alles wat erin is.
Ja.
Maar hij maakt het als het ware aanschouwelijk voor ons in de wijze waarop Israël in deze wereld is. En waarin de schrift spreekt over Kanaan als het beloofde land.
Mm-hmm.
Het is ook een metafoor als het ware.
Vertel eens.
De metafoor van de plek waar de ene is, de plek waar de ontmoeting met de eeuwige mogelijk is. De plek waar we thuis kunnen zijn, ook al is het land niet van ons. Maar het is wel ons erfgebied. En ik praat in ons in termen van gemeenschappelijkheid. Maar, en dus als het gaat over beeld en werkelijkheid weer, over lichaam en over zeg maar, wezen en vorm, zo zien we dat ook terug in de manier waarop de schrift spreekt over Kanaan, over Jeruzalem. Zelfs nog zo als, waarschijnlijk is Paulus geweest in de Hebreeënbrief, die heeft het ook over de dingen die op deze wereld gebeuren, maar ook de dienst is een schaduwdienst, is een afschaduw, een afbeelding.
Mm-hmm.
Door naar die afbeelding te kijken, krijgen we een indruk hoe het in werkelijkheid is. Dus de werkelijkheid is niet datgene wat we zien.
Maar de werkelijkheid die erachter zit,
ja, precies.
Bedoel je te zeggen?
Ja.
Dat is denk ik voor heel veel mensen is dat lastig.
Dat is een andere manier van denken.
Ja.
Ja.
Dat zijn wij niet gewend.
Nee.
Want de mens ziet wat voor ogen is.
Ja. Ja.
Ja.
De natuurlijke mens althans.
De natuurlijke mens. Ja, goed. Ja. Dat is zo. Maar als je in deze tijd Nou, misschien even een kritische noot en ook kijken van ja, hoe het christendom zich ontwikkelt of ontwikkeld heeft. Dan denk ik wel eens van hoe bestaat dat mensen soms dingen niet zien in de tijd waarin wij leven. Alsof we het eeuwige leven hier op aarde hebben. En nou ja, dat vind ik soms wel eens lastig. Maar van wie, even terug nog naar de vraag, van wie is dat land dan eigenlijk? Van, ik bedoel, Jan Alleman die maakte aanspraak op Israël, op het land Israël. Maar jij zegt, ja, dat land dat is eigenlijk gewoon van de Heere God zelf. En Israël die mag erin wonen.
De schrift zegt inderdaad van heel de aarde is van de Heer.
Ja.
En alles wat daarin leeft. Tegelijkertijd ook, als je kijkt naar Israël zelf, het land Kanaan, dan kom ik bijvoorbeeld bij het jubeljaar uit. Het jaar waarop alles weer terug naar normaal gaat.
Ja.
Weer hersteld wordt.
Ja.
Dat is wel een mooie metafoor ook voor de dagen van vandaag.
Ja,
niet de grote reset, maar gewoon terug naar
wat normaal is.
Het origineel.
Ja.
En wat zegt... Wat zegt dan Leviticus? Daar staat in. Waarom moet dat gebeuren? Waarom moet het land weer terug naar de, zeg maar, de rechtmatige erfgenaam? Daar staat er, omdat wij gasten en vreemdelingen zijn bij u. Dus wij hebben wel het vruchtgebruik van het land, maar het land is niet van ons.
Nee.
En dat is een hele diepe waarheid, ervaar ik zelf ook zo.
Mm-hmm.
We hebben allebei een tuintje, een volkstuintje.
Ja.
En voor mij is het ook een stuk ontspanning om gewoon met mijn vingers in de grond te zitten.
Mm-hmm.
Maar als we dan ook bedenken dat het niet ons eigendom is, ook al, hè, of je dat gehuurd hebt of niet, maar het is, in essentie is het de eigendom van de eeuwige.
Ja.
En wij mogen ervan genieten, we mogen er vrucht van hebben, ook vrucht van het werk, want daar hebben we onze energie in gestopt.
Ja.
Dan zegt de eeuwige, dan is het ook eerlijk dat het voor jullie is.
Mm-hmm.
Maar waar het vandaan komt, dat is voor mij.
Ja.
Ja. Ja,
dat moet je natuurlijk nooit vergeten. Ook bij je tuinieren niet.
Precies.
Nee, nee. Ja. Ik heb nog één laatste vraag en dat is eigenlijk best wel een brandende vraag. Dat gaat over verdeeldheid. Als je je boek leest, dan had het ook een beetje verdeeld kunnen heten. Het gaat elke keer over twee. De ene kant, de donkere kant en de lichte kant. Mm-hmm. In het tweede hoofdstuk van je boek, dan ga je in op de verdeeldheid als kernbegrip van de regeringen van Salomo. Tot en met Agab hebben we het er juist al even over gehad. En in de laatste alinea schrijf je dan: het gaan van de tweeheid naar de eenheid in de patroon is een patroon in de schrift. En waar de tweeheid zichzelf wil handhaven tegen het verlangen van de eenwording in, daar heerst het principe van zelfhandhaving en het principe van kwaad. Maar heeft de Heere, Yahweh, deze tweeheid ook niet zelf in de wereld geïntroduceerd bij de schepping? Dag en nacht, water en droogte, droge, goed en kwaad, man en vrouw en ga zo maar door. Hoe verhoudt zich dat eigenlijk tot elkaar? God die legt het er zelf in, die tweeheid. Ja.
Ja, dat is wel een laatste vraag, maar daar is het laatste antwoord niet op gegeven. want uiteindelijk is het de vraag naar de oorsprong van het kwaad.
Mm-hmm.
Daar zijn natuurlijk al vele boeken, ook filosofische verhandelingen over gehouden. Maar laat ik gewoon terugkeren naar gewoon het Bijbelse begrip kwaad.
Mm-hmm.
Agab deed wat kwaad was in de ogen van de Heer. En dat deed Jerobeam ook, enzovoort.
Mm-hmm.
En het woordje kwaad in het Hebreeuws is ra, resh, ayin.
Mm-hmm.
Als je dat uitbreekt in de letters, de resh is het hoofd. Geeft iets aan van eerste, vooraan.
Ja.
En de ayin is het oog. En ik zou dat, zeg maar, kunnen vertalen als datgene wat voor ogen is. Het eerste wat je ziet.
Oh,
of
ja.
Eigenlijk al datgene wat je met je eigen ogen kunt aanschouwen. Hè? Dus wat concreet is.
Mm-hmm.
En daarmee zie je dus niet verder met geestelijke ogen naar de werkelijkheid. Hè? Dus het kwaad in deze wereld is het hier en nu. Is datgene wat... we kijken niet verder dan onze neus lang is. We zien aan wat voor ogen is.
Mm-hmm.
Terwijl de eeuwige zegt van ja, wacht even, maar... er is nog iets als het goede, de toof. He, datgene mm-hmm. wat veiligheid biedt. Want daar kun je hetzelfde mee doen. De tet, de baarmoeder, de waf, ja. de haak, de verbinding.
Mm-hmm.
En de beet, het huis. He, de baarmoeder en het huis zijn plekken waar het veilig hoort te zijn. He, dus het goede is daar waar het veilig is. En het kwade is alleen maar wat voor ogen is. En dan de overlevering zegt, dat loopt dan ook uit elkaar. He, als er een tweeheid komt... Dat loopt uit elkaar totdat er een terugkeer komt. En als dat niet komt, dan is het een doorgaande ontwikkeling.
Mm-hmm.
Dan komt het nooit meer bij elkaar. Dan komt er ook geen herstel. En dat is het kwaad. Dat is ook het... Ja, ik denk dat je het ook gewoon in je eigen leven zo kunt zien. Als je niet terugkeert, maar ook als je jouw daden niet het goede beogen... dan... zou je bijna zeggen, dan is dat automatisch ook het kwade.
Ja, dan gaat het van kwaad tot erger.
Dan gaat het van kwaad tot erger, ja.
Ja. Maar dan ben ik even nog benieuwd
mm-hmm.
naar jouw visie op deze wereld. Want welk beeld heb jij dan van deze wereld? Dat moet wel heel donker zijn.
Nee. Het is een voortdurende strijd ook tussen goed en kwaad.
Mm-hmm.
En het goede in deze wereld is ook nodig om het kwaad in toom te houden. Er moet ook weer bij elkaar gebracht worden, geheeld worden. En dat is wat de Messias en wat de profetieën ook zeggen. Hè? Wat komt hij doen? Hij komt om heel te maken, te herstellen. Te herstellen wat gebroken is. Gebrokenen van hart. Heel te maken. En dus je ziet in alles, dat is het werk van de heiland.
Ja, en dat is het uitzicht wat we uiteindelijk ook hebben natuurlijk.
Maar dat is ook het werk wat vandaag en dag hier en nu gebeurt.
Ja.
Niet voor niks roepen de rabbijnen op gewoon om elke dag ook een goede daad te doen. Om het goed in deze wereld te brengen.
Is dat niet een beetje van, nou laten we goede werken doen?
Ja, maar daar is toch niks mis mee?
Kijk, dat is mooi. Dat is een mooie gedachte eigenlijk van de rabbijnen dan.
Absoluut.
Ja.
En dat is ook de gedachte die we in de schrift vinden. Hè? De Heer Jezus zegt van, is het geoorloofd om goed te doen of kwaad te doen op de Sabbat?
Mm-hmm.
Ja, zeg de antwoord is natuurlijk heel simpel. Het is nooit geoorloofd om kwaad te doen.
Nee, dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar het is niet om iets te verdienen.
Dat
toch?
Is wat anders.
Ja. Nou, in die zin hebben we natuurlijk goede werken denk ik een hele verkeerde reuk gekregen.
Ja, absoluut.
Ja. Nou, laten we daar dan in deze eerste uitzending mee stoppen. We hebben nog heel veel.